Goedenavond. Fijn dat u bent gekomen om te luisteren en te leren uit het woord van God. Zonder het woord van God zijn wij in de duisternis. En met het woord van God zijn we in het licht, want het woord van God opent ons de gedachten van onze God en Vader. Dat is zo heerlijk. We hebben inderdaad allemaal de verschrikkelijkheden gezien die afgelopen weekend hebben plaatsgevonden. En ik wil iets lezen, toch eventjes uit Jesaja 41, voordat ik begin met mijn thema, om toch even jullie te bemoedigen dat de dingen onze God nooit uit de hand lopen. Dat weet u natuurlijk wel. Maar ik kreeg vlak voordat ik hierheen reed nog een berichtje met deze tekst. Dus ik wilde hem toch even lezen met u. Hoewel Israël momenteel nog in ongeloof is, wil dat niet zeggen dat God zijn volk heeft verstoten. En dat lezen we ook in de Romeinenbrief. En we lezen hier in Jesaja 41. Ik moet natuurlijk wel even mijn oude manierenbril opzetten, anders zie ik het niet meer. Niet lachen, hè. Daar staat. Vers 10. Wees niet bevreesd. Jesaja 41. Want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Zij zullen beschaamd en te schande worden. Allen die in woede tegen u ontstoken zijn, zij zullen worden als niets. Zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden. De mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren. Want ik ben de Heere uw God, die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt, wees niet bevreesd, ik help u. Wees niet bevreesd, wormpje Jacob. Volg je Israël, dat wou ik nog even met u delen. Dat is mooi, hè? God zal zijn volk nooit verstoten, ook al gaan ze door hele moeilijke tijden. En wij weten vanuit Gods woord dat het volk Israël, het overblijfsel daaruit, zal komen tot hun Messias. En we verlangen naar die tijd. Goed, dan nu. 1 Johannes. We gaan vanavond spreken over waakzaamheid, de derde avond. En de vorige keer hebben we het gehad over discipelen. En een keer daarvoor de eerste avond over maagd. En iedere keer zijn dat beelden die iets zeggen over uw verhouding tot de Heer Jezus. En ik hoop dat Hij uw heiland is, uw redder, uw verlosser, maar ook vooral uw leven. En dan bent u ook een maagd aan Hem verbonden, wachtend op de bruiloft in de hemel. U bent ook een discipel, dat is een heel ander beeld. Discipel heeft te maken, discipelschap, met individuele verantwoordelijkheid. Daar hoort ook de doop bij. En vanavond weer iets heel anders, namelijk kinderen van God. Johan zei het al. Wij behoren tot een bijzondere familie. Een familie die uit het vaderhuis is. Tot het vaderhuis behoort. Nou, we lezen wat teksten. In 1 Johannes 2. Vanaf vers 18. En dan nog een klein stukje uit hoofdstuk 4. 1 Johannes 2. Ik lees uit de Telos-vertaling. Kinderen, staat daar. Daar begint het al, zie je dat? Kinderen. Het is het laatste uur. En zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen gekomen, waaraan wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons. Want als zij van ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn, maar zij moesten openbaar worden dat zij geen van allen van ons zijn. En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet weet, maar omdat u die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan hij die loogent dat Jezus de Christus is? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loogent. Ieder die de Zoon loogent heeft ook de Vader niet. En wie de Zoon beleidt, heeft ook de Vader. Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Tot zover. Dan het hoofdstuk 4. De eerste 6 versen van hoofdstuk 4. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist waarvan u gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. U bent uit God kinderen en hebt hen overwonnen. Omdat hij die in u is groter is dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, wie God kent hoort ons, wie niet uit God is hoort ons niet. Hieraan kennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters, er is een strijd tussen het licht en de duisternis. Die strijd is al begonnen toen Satan viel. Toen de engel, de allerhoogste engel, Satan werd. De misleider, de door de war gooier, de duivel, de slang, de oude slang. En die strijd is vandaag op verschillende fronten aanwezig. Wat ons betreft, die strijd is in de gemeente. We gaan er vanavond iets over horen. En wat de wereld betreft, is die strijd rond het volk Israël. U heeft dat allemaal gezien op de verschillende media, helaas. De macht van de duisternis openbaart zich op dit moment in Hamas, die onschuldige mensen vermoordt, ontvoert, zelfs kinderen, en met de meest verschrikkelijke beelden eigenlijk trots Allah Akbar roept, of roepen. Hun God, wij weten wie die God is, dat is de God van de duisternis. Nou, diezelfde macht, diezelfde agressie, diezelfde duistere haat, bevindt zich ook op het terrein van het christendom. Namelijk in de geest van de antichrist. En die haat, die macht van de duisternis, die wil u wegtrekken bij het licht, bij Christus. Opdat uw leven niet in overeenstemming is met uw belijdenis. Want Satan heeft een overwinning behaald. Als er christenen zijn die niet leven naar dat wat zij belijden. Want ze belijden met hun mond dat de Heer Jezus hun Heer is, maar met hun leven verloochenen zij hem. En dat is de inzet van de strijd. En wij hebben het woord van God ontvangen als een zwaard van de geest om deze strijd te voeren en ook de overwinning te behalen. Als u even met mij meegaat naar hoofdstuk 5 van 1 Johannes... Dan ziet u daar in vers 4 staan. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint? Nou, dan staat er dit. Dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Ik zal het iets anders zeggen. Hij of zij die Jezus Christus als de openbaring van de Vader beleidt, kent en volgt, die overwint de wereld. Alle machten in de wereld zijn tegen het Lam, tegen de Christus. En u weet, als u het profetische woord kent, waar het naartoe gaat. Er zullen straks 10 koningen komen die vrijwillig hun macht geven aan een beest. En hij zal grootspraak hebben en zij zullen oorlog voeren tegen het Lam. Openbaring 17 vers 14. En die oorlog tegen het Lam is nu al gaande. Want de Satan weet dat in dat land, in Palestina, de naam van de Heer Jezus verheerlijkt zal gaan worden in het volk Israël. En vandaar deze haat. Vanavond gaat het over kinderen van God. We gaan eerst even iets lezen daarover. En daarna gaan we even kijken naar wat is dan precies die waakzaamheid. Waarom moeten we waken? Wat houdt dat in? En wat zijn de misleiders? Hoe herken ik nou verkeerde leer? Hoe herken ik nou die geest van de Satan die zich voordoet als een engel van het licht? Daar gaan we naar kijken. Nou, we beginnen even aan het begin van deze prachtige brief. En dat is in hoofdstuk 1. Dan moeten we even goed onthouden dat als er staat ons en wij in deze brief, dan gaat het over de apostelen, over de discipelen van de Heer Jezus, met uitzondering van Judas natuurlijk. Maar later werd hij aangevuld, vervangen door Matthias. Dat kunt u lezen in Handelingen 1. En dan staat er in hoofdstuk 1, vers 1, wat van het begin af was, wat wij gehoord, dat zijn de apostelen, de discipelen. Zij hebben iets gehoord en gezien en aanschouwd en betast dat van de Vader is gekomen. Ik zal het even voorlezen. Ik kan het nu ook zonder bril, zie ik. Dus er is nog hoop. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffende het woord van het leven. Het leven is geopenbaard. Wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Nou, veel mensen denken bij het eeuwige leven aan een eindeloos leven, maar Johannes bedoelt dat niet. Hij bedoelt hier dat er een persoon op aarde kwam die in de volle gemeenschap bleef met de hemel, met zijn Vader. En het eeuwige leven is gemeenschap met goddelijke personen. Of de gemeenschap tussen goddelijke personen. En dat leven dat bij de Vader was, dat leven dat is de Heer Jezus. Hij is het ware leven. Ons leven, het leven van de mens, is uit de aarde. Wij zijn van stof, wij zijn stoffelijk, maar hij is van boven, hij is van de hemel. Hij heeft een leven geopenbaard dat hij ons gegeven heeft en daarom zijn wij kinderen van God. En dat leven is van de eeuwigheid af. Uit de hemel. Het is een hemels leven. Beseft u zich dat? Als u gelooft, is er in uw natuur een nieuwe natuur, een nieuw verlangen. Dat leven dat bij de Vader was, dat is de Zoon. En de Zoon is ons leven geworden. He, kijkt u hem even, dan gaan we even toch weer naar hoofdstuk 5. We vliegen een beetje heen en weer. Maar dat vindt u vast niet erg. Want u bent allemaal hier gekomen omdat u graag de Bijbel wil kennen. En dat vind ik zo heerlijk, dat er mensen zijn die het woord willen kennen. Er staat in 1 Johannes 5, vers 12, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Ziet u dat? En in vers 20, deze, hem op het eind, is de waarachtige God en het eeuwige leven. Ziet u dat? Hij is het eeuwige leven. Hij zegt ook niet, ik geef u het leven. Hij zegt, ik ben het leven. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Hij geeft u niet iets, hij is het zelf. En omdat u de Zoon heeft, u heeft hem aangenomen als uw redder, als uw verlosser, bent u kinderen van God geworden. Johannes 1 vers 12. U bent in de gemeenschap gebracht met de Vader. Dat is de sfeer van dat nieuwe leven. Maar u hebt ook het leven als een beginsel in u. Nieuwe verlangens. En die verlangens komen bij de Heere God vandaan. Want de Zoon is het leven. Dus het leven is tweevoudig. Het is een beginsel. Zoals je ook het boerenleven hebt en het stadsleven. Zo heb je het leven als een sfeer en een beginsel. En het beginsel is een kattenleven, een hondenleven, een mensenleven. Het leven dat bij de Vader was. En je hebt een sfeer. Daar waar je in bent. En dat is de gemeenschap met de Vader en de Zoon. Dus je bent helemaal uit het eerste mensengeslacht genomen. U hoort niet meer bij het oude leven. Dat is voorbij. U bent een nieuwe schepping. En u bent in de familie van God gezet. U kent vanaf nu niemand meer naar het vlees. Want uw ware familie is niet meer uw broer en uw zus en uw vader en uw moeder. Maar uw ware familie, wat God betreft, dat is uw nieuwe familie, de gemeente van God. Dat zijn uw broers en zussen. Dus u heeft er een heleboel bij gekregen. Is niet altijd makkelijk trouwens. Maar dit is de zegen. En dan moet u eens goed, even goed kijken wat hier in hoofdstuk 1 staat. Want ik ga proberen dat geheim een beetje te ontrafelen. Want als u dat gaat zien en gaat pakken, dan zult u alle antichristelijke geesten ogenblikkelijk herkennen. Er staat namelijk in hoofdstuk 1, in vers 2, zal ik het rustig voorlezen, dan zult u het zien. Daar staat, en het leven is geopenbaard, en wij, de apostelen dus, hebben gezien en getuigen, en let op wat er dan komt. Wat staat er dan? En verkondigen u het eeuwige leven. Dat is de Heer Jezus. Dus de apostelen, de brieven van Petrus, de brieven van Judas, de brieven van, noem ze maar op, zij hebben maar één verkondiging. En dat is de Heer Jezus. Die bij de Vader was. En het leven is vanuit de Vader gekomen en geopenbaard als mens op aarde. Het woord is vlees geworden. Het was er al en het is vlees geworden. Maar we zullen straks in hoofdstuk 4 zien dat de antichristelijke geest dat komen van de Zoon in het vlees ontkent. Maar wat is nou het eeuwige leven nog meer? U bent kinderen van God geworden. U heeft deel aan dat leven. En dat leven is in u als een beginsel. En dat leven kent twee verschillende kenmerken. En het eerste vindt u in vers 5 van hoofdstuk 1. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen wat God licht is. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als het nieuwe leven in u is, dan zult u proeven en dan zult u merken dat dat nieuwe leven een weerstand heeft tegen de duisternis, want dat nieuwe leven is licht. Vandaar ook dat Johannes kan zeggen in hoofdstuk 2, in vers, wat heb ik net voorgelezen, in vers 24, nee niet in vers 24, in vers 22, nee ook niet. Waar stond dat ook alweer? Oh ja, vers 20, excuses. U hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. Dat wil niet zeggen dat je alles weet in de zin van alle Bijbeluitleg. Maar u weet wat duisternis is en u weet wat licht is. Herkent u dat? U kunt er niet de vinger achter krijgen vaak. Maar als u een bepaalde boodschap hoort, dan denkt u bij uzelf, daar klopt iets niet. En dat is het licht van het nieuwe leven. Het nieuwe leven heeft alleen behoefte aan de Heer Jezus zelf. Want Hij is het leven. En daarom zegt Johannes ook, Hem verkondigen wij. Want mensen die kinderen van God zijn, die hebben maar één verlangen. En dat is de Heer Jezus Christus leren kennen. Want licht wat in u is, kan alleen maar gemeenschap hebben met licht van Hem. Want hij is in het licht, kunt u ook lezen in hoofdstuk 1, vers 7. Kijk er maar eventjes. Als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is. Zie je dat? Nou, bent u niet ontzettend blij dat u een kind van God bent geworden? Want de geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En hoofdstuk 3 zegt, wij zijn het ook. U hoeft daar niet over te twijfelen. U mag dat vanuit het woord van God op uzelf leggen. Ik ben een kind van God. Ik hoor tot een nieuwe familie. En die familie bestond van eeuwigheid af tussen goddelijke personen. De Vader, de Zoon en de Geest is de nieuwe familie. En ik mag daarbij horen. Niet omdat ik God word, gelukkig niet, maar omdat God mens werd. En ons in die familie heeft ingevoegd. Want alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven, gezag gegeven. Hallo. Om kinderen van God te worden. En hier zit een gezelschap dat bij een nieuwe familie hoort. En dat bestemd is om straks in de eeuwigheid te genieten van die goddelijke gemeenschap. Nou, ik word daar altijd heel blij van als ik deze dingen lees uit 1 Johannes 1. Maar een kind van God wandelt in het licht. Dat is een kenmerk van de nieuwe natuur. Hij kan wel eens struikelen, maar hij struikelt in het licht. En wat gebeurt er dan? Vers 9 zegt dan als wij onze zonde belijden. Dat is een automatisch gevolg van een kind van God. Hij of zij belijdt zijn zonde. Nou, het tweede kenmerk van een kind van God, van dat leven, is liefde. Johannes noemt eerst licht en hoofdstuk 4 liefde. Omdat in de tijd dat hij deze brief schreef, er al veel antichristen waren uitgegaan. Dus is het belangrijk dat wij eerst het licht kennen en dan ook de liefde. Want in hoofdstuk 4 staat, in vers 7 van 1 Johannes... Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. En die liefde, daarvan leert de Bijbel ons in 1 Korinthe hoofdstuk 13, wat de kenmerken daarvan zijn. En u hoeft alleen maar naar de Heer Jezus te kijken, om te zien hoe deze liefde handen en voeten heeft gekregen en in alles volmaakt licht was en is en in alles volmaakt liefde was en is. Wij zijn dat niet, maar zodra we onze blik afwenden van de Heer Jezus Christus en we gaan naar een andere persoon of een andere leer, dan zal dat licht uitdoven en de liefde verkillen. We moeten altijd leren dat de verkondiging van apostelen het eeuwige leven is. Nou, even naar Efeze hoofdstuk 5. Als u wil, pak even wat water. En hoofdstuk 5 van Efeze vers 8. Daar staat een iets andere invalshoek, maar ook mooi om dat even bij te halen. Dat staat in hoofdstuk 5 van Efeze vers 8 en 9. Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Zie je dat? Je bent kinderen van God, dus kinderen van het licht. Want Hij is het licht. En Hij is de liefde. Hij is liefde. En dan staat erachter de vrucht van licht. Het licht bestaat uit in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. Nou, hoe ga je nou als een kind van God wandelen in het licht? En hoe komen deze vruchten of de vrucht nou openbaar in je leven? Moeten we daar een regel voor hebben, een wet? Nee, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is de focus, de aandacht van het hart, richten op het licht, de Heer Jezus. De liefde van de Vader, de Heer Jezus. En dit is de geest van de antichrist, dat hij een andere Jezus in de gemeente brengt. Daar kom ik zo wel even op terug. Maar Johannes zegt in hoofdstuk 1, dit verkondigen wij u, het eeuwige leven dat bij de Vader was. En hij zegt ook nog in hoofdstuk 1 vers 4, deze dingen schrijven wij u. Het is ons overgeleverd door het woord van God, de persoon van Christus. Hij is het licht. Hij is de liefde van de Vader. Hij is onze bron. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald voor ons om te eten. En hij is onze richting, ons doel. En als er een antichristelijke geest de gemeente binnenkomt, dan zal het steeds meer gaan over de mens. Want de antichrist is de verheffing van de mens. Hij zal zich verheffen in de tempel en zich laten aanbidden dat hij een god is. Hij zal er zijn mond vol grootspraak, zegt ook Openbaring en het boek Daniel. Dus hoe meer de apostelen gehoorzaamd worden en de geschreven woorden van de apostelen die het eeuwige leven verkondigen, worden verkondigd, die woorden worden geëerd, hoe meer de harten van de gemeente zullen worden gericht op Christus, de Christus der schriften. En hoe meer de antichristelijke geest de ruimte krijgt, hoe meer het gaat over ik vind, ik denk, ik voel. En de mens de plaats gaat innemen van de Heer Jezus. En dat zien we nu al op grote schaal gebeuren. Ik ga niet al te veel voorbeelden noemen, dat heb ik op mijn website allemaal gedaan. Dan kunt u het allemaal lezen. Over allerlei misleidingen, allerlei verschillende invloeden vandaag in de gemeente. Je wordt er soms een beetje droevig van, moet je niet doen. Maar dat is het verschil. Nou, voordat ik die dingen ga benoemen nog uit hoofdstuk 2 en 4, het volgende. Er zijn drie verschillende groeistadia in uw leven. En die vinden wij in hoofdstuk 2. Ik heb ze net gelezen. Nee, ik heb ze niet gelezen. Ik ga ze nu lezen. Je hebt vaders, je hebt jongelingen en je hebt kindertjes. Dan moet u even, dus even technisch, in hoofdstuk 2 vers 12 staat, ik schrijf u kinderen. Dat woord kinderen is een ander woord dan in vers 13. Want in hoofdstuk 12 gaat het over kinderen in het algemeen, kinderen van God. Maar in hoofdstuk 2 vers 13 gaat het over een groei, een jong kind, een babytje nog. Dus of u bent, hoewel u allemaal kinderen van God bent en ik ook, of u bent nog een babytje in het geloof, kindje, of u bent een jongeling, of u bent een vader. En alle drie hebben ze hun kenmerken en die wil ik even met u langslopen. Eerste vaders, daar vindt u dit van in vers 13a. Ik schrijf u vaders omdat u hem kent die van het begin af is. Vers 14, ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent die van het begin af is. Twee keer hetzelfde. Vaders kunnen ook zusters zijn, tussen haakjes. Gek, hè? Mannen kunnen tot de bruid behoren en zusters kunnen weer vaders zijn in het geloof. Ja, u duizelt er helemaal van, hè? Maar wat is nou het kenmerk van een vader? Een volwassen christen is iemand die zijn volledige vervulling vindt in de Heer Jezus, in een persoon. Hij heeft niets nodig buiten Christus, of zij. Hij of zij zoekt niet naar een ervaring. Hij of zij is niet bezig met een emotionele manier van geloofsbeleving. Dus iedere keer weer naar de volgende worshipdienst, laat maar zeggen. Hij of zij heeft ook niet nodig dat er bepaalde uiterlijkheden zijn in het geloofsleven, zoals kaarsen of een mooi gebouw of sieraden of reliquieën of iconen of wat dan ook. Zo'n persoon heeft genoeg aan Christus door het geloof. Dat zijn de vaders. Daarvan zegt Johannes hier ook niks in de zin van waarschuwend. De vaders moeten wel waakzaam zijn, hoofdstuk 4. Maar de vaders worden in hoofdstuk 2 niet gewaarschuwd. De jongelingen en de kindertjes wel. Ik hoop dat u al een vader bent. Dat u kunt zeggen, weet u, mijn geloofsleven bestaat uit Christus. En hij is mijn leven. En als ik de Bijbel lees, lees ik over de Heer Jezus. Als ik zing, zing ik over hem. Als ik naar de samenkomst ga, breek ik brood. En dat is voor mij genoeg. En ik ga niet naar de samenkomst met het verlangen om opgebouwd te worden, wat ook goed is. Maar ik ga naar de samenkomst om hem te danken. Om aan hem te denken. Dat is een vader in Christus. En nogmaals, zusters, dat zijn ook vrouwen. En de antichristelijke geest heeft geen ingang bij de vaders. Waarom niet? Omdat de vaders zeggen, ja, maar jij komt met een andere Jezus, maar er klopt niks van, want ik weet wie hij is. Ik ken de echte. Dat is die de apostelen verkondigen. Dat is de Christus waar ik over lees in mijn Bijbel. Maar waar jij mee aankomt, klopt niks van. Dan heb je de jongelingen, dat vind je in vers 13b. Omdat u de boze overwonnen hebt. Dat betekent hier eigenlijk zoiets als de antichristelijke geest die de leer van Christus verdraait, die hebben zij overwonnen. De jongelingen zullen niet snel een andere Jezus nalopen. Maar hun probleem is de wereld. Vandaar vers 15. Er staat ook nog bij in vers 14. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en de boze overwonnen hebt. Sterk in de Heer Jezus. En dan staat er in vers 15, maar heb de wereld niet lief. Dus als je nog een jongeling bent, dan moet je oppassen voor de wereld. Want de wereld is in de macht van de duisternis. En er zijn drie elementen in de wereld die jou in de greep willen krijgen als je nog een jongeling in Christus bent. De vaders niet. De vaders hebben de wereld overwonnen door hun geloof. Ik heb net gelezen in hoofdstuk 5. Hun focus is Christus. Maar dan staat er in vers 15. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Dit is weer heel zwart-wit typisch Johannes. Want al wat in de wereld is, daar komen er drie eigenschappen. Die alle drie regelrecht ingaan tegen het licht, wie de Heer Jezus is. Er staat namelijk, de begeerte van het vlees. De duivel zei tegen de Heer Jezus, nou, maak maar van die stenen brood. Want hij had honger. Maar de Heer Jezus deed het niet. Hij zei, ik eet van de woorden van God. Tweede is de begeerte van de ogen. Ik zou het allemaal geven, al deze koninkrijken. Kijk. En de derde is de hoogmoed van het leven. Als je naar beneden gooit van de tempel, dan zul je op handen gedragen worden. Dan zal iedereen zien wie jij bent. De Heer Jezus zei nee. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Dit zijn de drie geestelijke elementen van de wereld waarin wij leven. En alle drie worden overwonnen door zij die Christus Jezus als hun Heer hebben. Want hun begeerte is niet het vlees. Maar hun begeerte is, wat wilt u dat ik doen zal, Heer Jezus? Hun begeerte is niet wat de ogen zien, maar wat het woord van God zegt. En hun hoogmoed is niet ik, maar juist ik moet minder worden. En hij moet meer worden. Maar jongelingen, pas op. Want als je de boze overwonnen hebt en je volgt niet een antichristelijke geest, dan kan de wereld je alsnog te pakken krijgen door deze drie elementen toe te laten in je leven. Dan de baby's, de kindertjes. Daarvan zegt hij in vers 13, aan het eind, ik heb u geschreven kinderen omdat u de vader kent. Ze weten dat ze kinderen van God zijn, want ze kennen de vader, maar ze kennen nog niet de zoon zo goed. Toen ik tot geloof kwam in 1993, is bijna 30 jaar geleden, over een maand, anderhalf. Toen wist ik, God is mijn vader. En Jezus is mijn verlosser. Maar ik wist nog lang niet dat de Heer Jezus ook mijn leven is. Ik was nog geen jongeling. Ik had nog niet de boze overwonnen. Allerlei verschillende leerlingen kwamen op mijn weg en ik raakte helemaal in de war. Die zei dit en die zei dat. Daarom zegt hij in vers 18, kinderen, het is het laatste uur, dat moeten de kindertjes weten. Ik krijg veel berichtjes hè, van nou, het is nu echt wel de laatste tijd, het is nu de echte eindtijd en dit en dat. En dan zeg ik altijd, nee, het laatste uur is 2000 jaar geleden begonnen. Ja. En de kenmerken van het laatste uur is niet allerlei rampen. De kenmerken van het laatste uur zijn dat er in de gemeente antichristelijke leerlingen steeds meer zullen voorkomen. Kijk maar, vers 18. En zoals je gehoord hebt dat de antichrist komt, dus kinderen weten al van de antichrist. Moet je nagaan. Paulus vertelde aan de Thessalonicenzen, jonge gemeente, al na 3 sabbatten precies wie de antichrist zou zijn. Nou, vandaag zijn veel mensen al jaren christen en hebben geen idee over de laatste dingen. Maar hij zegt dan, zijn er ook nu vele antichristen gekomen. Waaraan wij weten dat het laatste uur is. Zie je dat? Hoe weet je nou dat het laatste uur is? Door aardbevingen en dat soort dingen? Nee. Maar doordat er antichristelijke geesten in de gemeente zijn gekomen. Nou, wat zijn dat dan voor geesten? Wie is de leugenaar? Vers 22. Hij die logent dat Jezus de gezalfde is, de Christus is. Dat is een Joodse leugen. En in Israël momenteel zijn veel Joden die geloven in God, Yahweh, maar ze ontkennen, ze logenen dat Jezus de Christus is. Dat is de antichristelijke geest. Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. Zie je dat? Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Nou, wat is nou precies de zoon logenen? Dat betekent dat de antichristelijke geest een andere Jezus in de gemeente brengt dan dat er geschreven staat. Een Jezus die ons tegemoet komt in onze menselijke situatie. Maar de zoon is bij de vader en de zoon is met de vader. En de zoon behartigt de belangen van de vader en de vader behartigt de belangen van de zoon. En niet onze belangen. Jezus zal je genezen van al je ziekte. Ik kreeg van de week nog een berichtje van iemand die zei dat ik adderig gebroed was. Omdat ik ontken dat alle gelovigen wonderen en tekenen zouden moeten doen zoals Jezus deed en apostelen. Wij moesten ook zieken genezen en doden opwekken. Maar dat is niet de Christus der schriften. Dat is niet de leer van de zoon. Want de zoon wil graag dat je de vader leert kennen. En de vader wil dat je de zoon eert. Hoe dan? Doordat je in het licht wandelt. En elkaar lief hebt. Maar er staat niks in het hele Nieuwe Testament over, nou ja, nu moet je maar eens eventjes iedereen gaan genezen. Dus er komen straks vast weer vragen over. Er staat, ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. En wie de zoon beleidt, let op, want er staat wie de zoon beleidt. Dat betekent niet dat u zegt, ja, Jezus is de zoon van God, punt. Nee, belijden is bij Johannes een levensstijl. Iets wat jouw spreken en jouw leven typeert. En er staat ook niet wie Jezus belijdt, heeft de Vader, maar wie de Zoon belijdt. Dat betekent hij die van eeuwigheid af bij de Vader is. Zat er bij u wat anders?
Staat in de Statenvertaling. Staat dat nou helemaal niet?
Ja, maar de Statenvertaling, ja. Ja, nee, ik snap het.
Ook jonge mensen hebben.
De Statenvertaling is gebaseerd op de Textus Receptus, dat weet u, hè? Dat is een Griekse verzameling van handschriften die niet zo oud zijn als de later gevonden handschriften. Dus een aantal teksten in de Statenvertaling en ook in de Herziene zijn nog niet aangepast aan de oudste handschrift. En vandaar dat ik ook altijd de voorkeur geef aan de Telos-vertaling. Daar krijg ik ook altijd ruzie met sommige mensen, maar goed. Ik kan er een paar voorbeelden van noemen, ga ik niet doen, misschien straks na de lezing. Maar het is heel belangrijk dat u de juiste gedachten van God hebt tot op de letter. Zo goed mogelijk vertaald. En dat is niet altijd het geval in de Statenvertaling. Oud Testament wel overigens. Maar dat is een heel ander vertaalproces geweest. Dus bij u staat er waarschijnlijk wat anders. Helemaal niks. Oh, dat is niet veel. Vers 22 niet.
Ieder die de zoon loont, heeft ook de vader niet. Punt.
Oh, jammer zeg. Jammer hè. Want er staat bij mij nog, wie de zoon beleidt, heeft ook de vader.
Ja, dat
Hij staat hier
ook niet.
Nee. Nou, ik heb op mijn website een heel artikel over geschreven. Als u echt de details wil weten over is de Telos-vertaling corrupt, dan leg ik het allemaal uit met alle technische...
Die hebben we thuis ook, hoor.
Kijk aan!
Ja.
Nee, mee. Maar, eventjes terug naar de tekst. Heb u hem daar?
Voorloper.
Dat is een, oh, die heb ik ook, ja. Die is mooi, hè? Maar daar staat, let op, wie de Zoon beleidt. Dat betekent dat er in de gemeente mensen zijn die weten dat de Heer Jezus de eeuwige God van eeuwigheid af is. Ze beleiden hem als de Zoon. En dat niet alleen. Ze beleiden ook alle zegeningen die er in de Zoon zijn. Want, ik heb dat gisteren in Ermelo, jullie waren erbij, proberen uit te leggen. Kijk, de Heer Jezus heeft onze zonde gedragen op het kruis. Maar de Zoon heeft ons in de raad van God ingeleid. Dat is nog heel wat dieper. De Zoon zegt, Vader, ik wil dat zij bij mij zijn. En de heerlijkheid die u mij heeft gegeven, heb ik hun gegeven. Dat is de Zoon beleiden. Dat gaat veel verder dan alleen maar beleiden dat Jezus de Christus is. De Messias, de gezalfde. Dus daarom ben ik wel blij dat het erbij staat. Want ieder die de Zoon ontkent, ik was afgelopen week, was ik jarig? Ja, ja. Dank u wel. En ik had een verjaardag en toen, nou ja, toen wilden alle mensen natuurlijk weer patat. Ik had een hele grote familie. En ik ging naar de snackbar en wie zat daar? Daar zat een meneer. En die meneer die heb ik heel goed gekend. Maar die meneer ontkent dat de Heer Jezus de Zoon is, de eeuwige Zoon. En ik heb hem daar ook voor gewaarschuwd. En we hebben een pittig middelcontact gehad. En ik zei hallo, ik schrok een beetje. Maar ik ben er niet bij gaan zitten. Want, misschien kunt u even naar 2 Johannes gaan. 2 Johannes vers 9. Er staat, ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Dus een antichristelijke geest is een engel van het licht die praat over Jezus, maar die niet de leer van Christus brengt. En daar moeten de kindertjes voor gewaarschuwd worden in 1 Johannes 2. Want zij hebben dat onderscheid nog niet. Wie is nou wel uit God en wie is niet uit God? En de leer van Christus betekent alles wat over hem geschreven staat. Wat hem verheerlijkt, wat hem centraal stelt. Wat hem als de eeuwige God presenteert. En wat hem volledig tot zijn recht laat komen. Dat is de leer van Christus. En elke apostel verkondigde Christus. We zijn nu 40 avonden met handelingen bezig in Hulshorst. Nee, 49, al bijna 50. En dan zien wij dat in het boek Handelingen, of je nou Petrus hebt, of Barnabas hebt, of Apollos hebt, of Paulus hebt, ze verkondigen allemaal Christus. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En ik kan er meer voorbeelden noemen, maar u kunt het zelf in de Bijbel vinden. Zij brachten een persoon in de kracht van de geest. Maar die de leer van Christus niet brengt, dat is de antichrist. Anti, tegen Christus of in plaats van Christus. Nou, dan even terug naar 1 Johannes 2. Daar komt een belangrijk woord voor de kindertjes. Ik weet niet of hier nog mensen zijn die net tot bekering zijn gekomen. Of net... een kind van God wetend te zijn. Zou heel mooi zijn. Maar er staat in vers 24 van 1 Johannes 2. Wat u betreft dus de kindertjes. Dus niet de vaders, ook niet de jongelingen. Maar u mag het op uzelf toepassen hoor. Laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u van het begin af gehoord hebt. Zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Nou, wat hadden zij nou van het begin af gehoord? Hoofdstuk 1. Het eeuwige leven verkondigen wij u. Wat van het begin af was. Wat wij hebben gezien en gehoord en wat wij hebben aanschouwd en wat wij aan betast hebben, dat verkondigen we nu. Hou het vast. Want u bent een kind van God geworden en u bent tot de Vader genaderd als een kind met hetzelfde leven, deelachtig aan de goddelijke natuur. En de Vader zegt tegen u, luister beste kindertjes van mij, hier is mijn Zoon. Hij is waar mijn hart naar uitgaat. Hij is jullie voedsel. Hij is jullie leven. En dit is jullie eenheid. Dat jullie allemaal als kinderen van mij rondom hem samenkomen. En dat is ook de ware eenheid die Johannes 17 brengt. Als er kinderen van God bij elkaar zijn, zoals hier vanavond. En ze hebben het over iets anders dan over de Heer Jezus. Dan is er geen eenheid. Want hij is onze eenheid. Mooi hè? Daarom laat wat u van het begin af gehoord hebt in u blijven. Waarom blijven? Omdat er vele, vele predikers zijn vandaag die een andere leer brengen, een andere Christus verkondigen en die mensen wegtrekken van de waarheid. Ik heb tegen die mevrouw gezegd die mij van de week mailde van joh, je bent een fariseer, want jij geneest niemand en zo. Toen heb ik gezegd tegen haar, oké, mag je 2 vragen beantwoorden. Vraag 1. Welk apostel in welke brief geeft deze opdracht? En 2. Welke blinde en verlamde heeft u de afgelopen tijd genezen? Want dat deden de apostelen. Nou, u raadt het al. Daar kwam zij dus helemaal niet op terug. Maar over de Heer Jezus geen woord. Snapt u? Zo herken je de dwaalgeest. Zo herken je als waakzame kinderen van God de verkeerde invloed in de gemeente. Dat het niet over de Heer Jezus gaat, dat hij niet verheerlijkt wordt, dat hij niet gezien wordt en dat er geen vrucht is. Nou, tenslotte gaan we naar hoofdstuk 4. Daar zijn het niet meer de kindertjes, maar geliefden. Nou, beseft u hoe geliefd u bent door de Vader. Weet je waarom? Niet alleen omdat hij u in zichzelf heeft voorbestemd enzovoort, maar omdat u de Zoon lief heeft. Daar verheugt de Vader zich zo in. En daarom heeft de Vader u lief, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Omdat u mij hebt lief gehad, Johannes 14. Geliefden. En dan staat er, geloof nou niet iedere geest. Want elke mond die wat spreekt in de gemeente, spreekt of namens God, of namens de geest van de dwaling. Vers 6. Er is geen tussenweg. Beproef de geesten, dus de profeten zijn dat, de mensen die spreken, of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Nou, welke 3 toetsingen geeft hij voor u en voor mij om te ontdekken of iemand uit God spreekt of uit de wereld of uit de geest van het waar? Nou, dat zijn deze 3. Eerste vindt u nu in vers 2. Hieraan kent u de geest van God. Iedere geest, iedere persoon die Jezus Christus, let op wat er dan staat, als in het vlees, er staat niet gezonden, maar gekomen, beleid. Dat betekent dus dat elke prediker, elke leraar, iedereen die iets zegt over hem, en die dus bevestigt en beleidt met heel zijn onderwijs, dat de Heer Jezus zelfstandig gekomen is in het vlees. Hij was er al. Hij was er al de Zoon. Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Hij is gekomen in het vlees. Die is uit God. Dat is de eerste toets. En dan staat erachter. En iedere geest die niet Jezus, dat is zijn menselijke naam, hè? Zijn naam in vernedering, als in het vlees gekomen beleid, is niet uit God, is de geest van de antichrist. De tweede toets is vers 5. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld en de wereld hoort hen. Als iets heel populair is in de wereld, er zijn miljoenen boeken van verkocht, dan weet u het al, hè? Dat is niet uit God. Een aantal jaar geleden was er een boekje, nou, er zijn zat boekjes, maar een mevrouw was in de hemel geweest. Nou, het was de bestseller. New York Times, nummer 1, geloof ik. Nou, wat denk je dan bij jezelf? De wereld hoort hen. Maar, naar de apostelen hoort de wereld niet. Dat is de derde toets. Dat is vers 6. Wij zijn uit God. Dat zijn de apostelen. Wij, dat zijn de discipelen, de apostelen. En wie God kent, hoort ons. Dat is het onderwijs van de apostelen. Wie niet uit God is, hoort ons niet. Dat zijn de apostelen. Het apostolisch onderwijs wordt niet geaccepteerd in de wereld door de geest van het waarheid. Dat willen ze niet. Het kruis, de veroordeling van de oude mens. Nee. We willen wel met z'n allen kijken naar de chosen. Ja, dat willen we met z'n allen wel. Want dat is een andere Jezus. Dat is een fijne Jezus. Die maakt fouten en die twijfelt. Die is een beetje net als ons. Ja. Maar dat is niet de Christus der Schriften. Want de wereld accepteert het. Net als The Passion of the Christ. Weet je nog die film? Ja, miljoenen mensen gingen naar de bioscoop. Vonden het allemaal heel mooi. Ik ben zelf ook nog geweest destijds. Ik was toen nog een kindertje. Denk ik. Maar was dat de Christus der Schriften? Was dat nou de Jezus die de apostelen brachten? Nee. Want in de schrift staat: en zij kruisigden hem. Met aan beide kanten een misdadiger. Punt. Geen spektakel. Geen 2 uur durend lijden. Dat was het. Maar de wereld maakt er een heel spektakel van. En daarom weet je, het is de geest van de dwaling. Hier moet ik niet wezen. Ja, hè? Dat zijn de 3 toetsen. A. Beleidt iemand dat de Heer Jezus Christus, de eeuwige van God, gekomen is. Bewonderend spreek over Hij, de Heilige van God. God geopenbaard in het vlees. B. Hoort de wereld naar hen of niet? En C. Horen zij naar de apostelen of niet? Nou, vandaag is er een invasie in de gemeente van de geest van de dwaling. Zelfs zo erg dat wat er in Jesaja 5 geschreven staat, dat wil ik toch nog even met u lezen. Het is bijna klaar, maar dat zijn ernstige dingen. Jesaja hoofdstuk 5. Vers 20. Ja, ik kan het zonder bril. Gaat goed vanavond.
Ik zit ook in een verzorgingshuis.
Wat zei je?
Je bent in een verzorgingshuis.
Ja, dat is het, ja. Ik ben in een verzorgingshuis, dus mijn ogen gaan ineens een stuk beter. Vers 20. Wee hun, let op, dit is zo erg. Maar dit gebeurt in de gemeente, lieve broeders en zusters, vandaag, in Nederland, in de wereld. Er staat: wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Er wordt gezegd, allerlei andere relatievormen moeten we ook maar accepteren in de gemeente. Terwijl de schrift zegt, laat van allerlei onreinheid onder u zelfs geen sprake zijn, want God heeft u geroepen tot heiliging. En niet tot onreinheid. Ik combineer nu Efeze 5 en 1 Thessalonicenzen 4. De duisternis voorstellen als licht. En licht als duisternis, die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig. De theologen van deze tijd, met allerlei titels, verkondigen openlijk in de gemeente dat wij homoseksuele relaties niet moeten veroordelen, dat we het allemaal goed moeten vinden. De LHBTI, je kent het allemaal wel. De geest van de dwaling heeft altijd tot gevolg dat zonde niet meer gezien wordt en dat mensen niet meer in het licht wandelen. En wie zegt hem te kennen en in de duisternis wandelt, die liegt. In hem is niet de waarheid. Dus, broeders en zusters, wees waakzaam. Denk niet, oh, maar dat gaat maar niet gebeuren. Als u al uw aandacht altijd, te alle tijden op de Heer Jezus blijft focussen, in uw geestelijk leven bent u helemaal veilig. Als het woord van God uw leidraad is en het geloof uw schild in dat woord, dan bent u veilig. Maar als uw oor neigt naar een andere geest, een andere die niet van de apostel is. Ik heb het meegemaakt met vrienden van mij en kennissen. Ze zijn niet meer te bereiken. En ze noemen het kwade goed en het duisternis licht. Het is ook treurig. Laten wij dan des te meer broeders en zusters als kinderen van God de wapens van het licht aandoen. Elkaar liefhebben en boven alles de Heer Jezus als onze eenheid belijden. Want zonder hem kunnen we helemaal niets. Zonder hem zijn we niets. Hij is het leven. Het gaat niet ook om mij. Het gaat ook niet om deze hele stichting. Het gaat om hem. En ik ben heel blij dat er nog vele van dit soort organisaties zijn in Nederland. Ik ken er een paar. Die zich inspannen om het woord van God nog te laten verkondigen. En we zullen een tijd tegemoet gaan waarin dat steeds moeilijker gaat worden. Dus wees waakzaam. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Nou, dat was een heleboel, hè? Nog een paar vragen misschien, als het kan. Niemand?
Ik had over die tekst van Johannes 2, vers 23, ik heb hier opgezocht. Ja. Terwijl ik denk van, als je de Heer Jezus lopend als Zoon van God...
Ja.
Dan beleid je hem niet te zijn als wel. En klopt. Als ik dan denk aan de woorden van Jezus van hè, wie niet voor ons is,
ja.
En ook de andere woorden kwamen door. Ik denk, ja, het is waar. Ja. Ik ben blij met de telers erbij. Ik vind het leuk, zeg maar.
Ja.
Alleen gelukkig is het ook hangt net niet daarvan af.
Hè. Nee, maar goed.
Dat is echt wel ook een bemoediging.
Dat ja, dus met andere woorden, de tekst in Johannes 3, 2 vers 23. Die in de telos er wel bij staat, wie de zoon beleid heeft
een
ook.
Aanvulling.
Ja, is een aanvulling, maar is ook een logisch gevolg van hetgeen ervoor staat. Ja. Zeker. Maar de geest wilde toch dat het erbij kwam, denk ik.
Ja, want dat is een extra bevestiging
ja.
Voor het hel. Ja, maar dan krijgen we de discussie welke teksten.
Het gaat er dus om dat u en ik beleiden, hè? Ja. Dus wat wij in ons leven doen, wat wij denken, wat wij vinden, wat voor keuzes wij maken, heeft allemaal te maken met ons beleiden dat hij de zoon is.
Ja, daarom is het veel.
En de vader...
Het is het positieve, zeg maar. Het is veel beter dan het alleen het negatieve.
Ja, heel goed. Bedankt.
En ik werd erg bemoedigd als je dan zegt van die voorbeelden die je noemde van de Heer Jezus hè, bij de verzoeking.
Ja.
Dat hij dan spreekt het woord. En als kind dacht ik altijd, oh, hij kende de Bijbel zo goed.
Ja.
Maar het woord is vlees geworden. Hij is.
Ja,
hij sprak van zichzelf.
Ja.
Staat geschreven.
Ja, maar goed, je moet wel onthouden, deze broeder, even voor de opname. De verzoeking in de woestijn, hè? Jij dacht hij kent de Bijbel zo goed, maar goed, hij is het woord. Maar vergeet niet, deze verzoeking staat niet in het Johannes-evangelie. Dus als mens heeft hij ook moeten leren
Zeker.
De Torah.
Ja.
Als kind was hij ook al waarschijnlijk opgevoed in de schriften, in de Torah. En hij wist ook de schrift, maar niet automatisch. Wel als de zoon natuurlijk, want hij is het woord. Maar als de mens, Jezus, moest hij ook gewoon net als ons.
Alleen het heerlijke als hij door je heen spreekt, hè, omdat je bent in hem, ik in u. En dan te weten van, ik ken de Bijbel niet uit mijn hoofd, ik weet niet zoveel als noem maar eens spreken.
Ik heb me voorbereid.
En toch die bemoediging mogen weten van...
Ja, hij is het woord is in ons. Maar altijd terug naar het woord.
Zeker zo heet.
Yes?
Want u zegt van, dat mag ook een onderscheiding maken. Want u zegt van, de Heer Jezus is in vlees geworden woord.
Ja.
Hij is dus in vlees, hij is mens geworden, maar hij was zonder zonde.
Ja, zeker.
En de trend is van, ja, hij was mens, dus hij had ook allerlei...
Verschrikkelijk.
Heel veel dingen, net als wij menselijk ook hebben. Daar maakt ze ook verwarring in. Dus het is juist zonder zonde, dat hij zonder zonde was, dat een verschil maakte van ons menselijk denken dat hij mens is.
Ja.
Als ons mensen zijn.
Ja, de schrift zegt ook, hij is gelijk aan ons uitgezonderd de zonde. Nee, dus de vraag, of het is niet echt een vraag, het is een aanvulling. Dat de Heer is 100% mens geweest, maar dan niet met de zondige natuur, de zondige neigingen. Nee, hij is zonder zonde, hij deed geen zonde en hij kende geen zonde. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Yes. Nog meer, anders gaan we eindigen. Vond u het mooi?
Ja.
Ja.
Een opmerking.
Oh, ik dacht al, ze heeft wat te vertellen. Ja. Ja.
Ik zeg net tegen mijn man, volgens mij zei je daarnet van dat Jezus wel opgevoed was met de Koran.
Nee, maar de Tora, zei ik. Ik zei niet met de Koran. Ja, dat zou wat zijn geweest. Nee, de Koran kwam pas in 600... Nee, later zelfs, na Christus. Goed, laten we met elkaar de Vader danken voor deze avond. Trouwe, liefdevolle, rechtvaardige Vader van onze Heer Jezus, dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat alles in uw woord ademt van uw Zoon, de heerlijkheid van uw Zoon. Johannes heeft hem gezien en weer op een andere wijze dan Paulus en op een andere manier dan Petrus, maar ze zijn allemaal vol van hem. En wij mogen ook weten dat zij onze broers zijn, want we bestaan uit dezelfde familie. Bijzonder is dat. En dat niet alleen, Vader, u heeft ons vele broers en zussen gegeven, ook die we nog niet eens kennen in de hele wereld. En zij wandelen in het licht en wij ook. Vader, we hebben gehoord over waakzaamheid, over de geest van de antichrist die nu al in de gemeente is en steeds meer toeneemt. Vader, wilt u ons alsjeblieft bewaken en bewaren voor deze geest. Dat we ten alle tijde de Christus der Schriften mogen eren, hem mogen verkondigen en hem mogen navolgen in alle ootmoed, nederigheid en zachtmoedigheid, Vader, want hij is het. Bij hem moeten we zijn en nergens anders. Geef dat er ook steeds meer mensen mogen zijn, mogen opstaan, die in hun huizen of waar dan ook over hem gaan leren en onderwijzen. Vader, want dat zou geweldig zijn, Heer, als uw Zoon op meerdere plaatsen in ons land op die manier wordt gekend, geëerd. Vader, want hij is de Heer en hij komt. Gezegend zij zijn naam. Amen.